Ja, vanmiddag, gemeente, wil ik met u graag nadenken over wat Paulus schrijft in dat machtige hoofdstuk 1 Korinthe 15. En dan kiezen we daaruit vers 26. 1 Korinthe 15, vers 26. Een korte, maar heel indringende tekst, gemeente. En Paulus schrijft daar: de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Bent u bang om te sterven? Ja, dat vroeg ik eens een keer, gemeente, aan iemand in een van de gemeenten die ongeneeslijk ziek was. En hij zei: nee hoor. Nee, dat ben ik niet. Ik ben wel nieuwsgierig, zei hij. Ik zei: oh. Nou, die nieuwsgierigheid die wordt dan wel bevredigd. Dan komt u er wel achter. Daar hebt u de moderne mensgemeente ten voeten uit. Natuurlijk ga je... Nee, we zeggen niet meer vandaag in de dag een mens sterft, maar we gaan dood. Dat is, gemeente, het moderne levensgevoel vandaag in de dag dat eigenlijk in het heidendom wortelt. En dat de dood beschouwt als iets vanzelfsprekends. Maar de Bijbel praat er heel anders over. En mijn tekst vanmiddag zegt dat de dood een vijand is. En dan heeft ieder mens er moeite mee, gemeente, om met de gedachte aan zijn dood in het reine te komen. Maar buiten de schrift, om buiten wat God ons zegt, weet de mens niet beter. Of de dood hoort erbij. De dood hoort bij het leven als twee kanten van één zaak. Je komt en je gaat. En hoezeer het gevoel van de mens zich daartegen verzet, gemeente, zijn verstand, zijn ervaring, dringen hem er eigenlijk toe om de gedachte aan de ernst en de ontzetting van de dood te verdringen. En de dood te beschouwen als iets onontkoombaars. Maar het lukt niet. Het lukt niet, gemeente, ondanks alle moderne levensbeschouwing blijft de mens in angst gevangen. Nou, dat verbaast me eigenlijk niet. Want hoewel niet zekerder is dan dat wij allen eens zullen sterven. Ja, dat zeggen we dan zo, hè. Als het nou eens even goed tot ons doordringt. Zoals wij hier nu in de kerk zitten, de kinderen en de oude mensen, dat wij alle zullen sterven, dat we elkaar weer tegenkomen, gemeente, op de grote dag van Christus. Ja, de schrift weigert, gemeente, om de dood te beschouwen als een natuurlijk gegeven, zoiets als, ja, als eten, drinken, slapen. En als sterfde mens zacht en kalm, daar kan de dokter je trouwens wel een handje bij helpen. En we plakken er een heel mooi etiket op. We zeggen dat is euthanasie. Wel sterven, ja, zou het. Vanmiddag zegt God ons, gemeente, dat de dood een vijand is. Nee, niet alleen de dood van dat kleine kind. Dat van het oudere hart wordt afgescheurd. Ga eens op een kinderkerkhof kijken. En je komt erin toch niet met droge ogen vandaan. En niet alleen, gemeente, de dood van de mens die in de bloei of in de kracht van het leven voorgoed ter aarde valt. Lees u 's maandags de krant maar hoeveel jonge levens er vaak weer weggerukt zijn, gemeente. Maar niet minder het sterven van die krasse grijsaard, die hoogbejaarde vrouw. Van de mens wiens kracht vergaan, wiens leven als een kaars is opgebrand. Of van die man of die vrouw, die ongeneeslijk ziek, voortijdig, zeggen wij dan, de aardse loopbaan moet beëindigen. Mijn vijand. Onderkent u hem? Want er is natuurlijk niks gevaarlijker, gemeente, dan dat je je vijand niet onderkent. Of, nog erger, dat je je vijand voor een vriend aanziet, die komt om je te verlossen. Ja, daar ga ik mijn tekst toch met andere ogen lezen, vindt u niet? Een indringende oproep in de eerste plaats, gemeente, om te bedenken dat de dood een vijand is waartegen ik niet bestand ben. Zelfs de machtigste man op aarde niet, zelfs de rijkste mens op aarde niet, je kan de dood niet afkopen. En er is geen mens die een natuurlijke dood sterft. Zo zeggen we dat dan onderdacht. Want de dood is niet natuurlijk. Integendeel, hij is de koning der verschrikking en de dood hoort niet in Gods schepping thuis. Het soldij van de zonde, dat is de dood. Wat de duivel je uitbetaalt. De brute tegenstander van de mens die zijn onweerstaanbare macht uitoefent. En die ons belaagt en bedreigt, soms heel dichtbij, dichterbij dan we vaak zelf denken. Een geduchte vijand. Want als hij aanvalt, je houdt hem niet tegen. Wat ik zei, zelfs de machtige mensen moeten het hoofd voor hem buigen, gemeente. Hij is niet af te kopen, hij is niet tot voorbijgaan te bewegen. Hij knipt onverbiddelijk de levensdraad door en hij slaat diepe wonden. Als de dood in ons huis komt, in ons huwelijk, in ons gezin, en mensen van ons neemt die wij niet kunnen en niet willen missen. De dood. Hij neemt het meest waardevolle van ons af, dat God ons heeft toevertrouwd, gemeente. Het leven. Ja, tegelijk, er zit iets geheimzinnigs in. De vijand en toch het oordeel van God, die mijn leven uiteen doet vallen, die de harmonie van ziel en lichaam van mijn menselijk bestaan verbreekt. Nee, dat was Gods bedoeling niet. Dat was de oorspronkelijke bedoeling van de mens niet, gemeente. In het paradijs kwam je de dood niet tegen en de dood kwam jou niet tegen. Hij hoorde niet bij het leven dat God de mens schonk. Maar er kwam een inbreker in Gods schepping. Dat weet u. Dat is al in de hemel gebeurd. De duivel die zich van God afkeerde, die inbrak in de schepping van God en de mens leende hem het oor. En toen kwam de zonde in ons leven binnen en door de zonde de dood. En de dood ging door tot alle mensen. Paulus zegt dat in ons hoofdstuk. En zo is het leven van de mens aan de dood prijsgegeven en die drie inbrekers, die hebben de macht. De duivel, de zonde, de dood. Nee, niet het recht, maar wel de macht. En de dood is een vreeswekkend wapen, gemeente, in de handen van de duivel. Daarom is de dood voor de mens vijandig. Ah, de duivel zou geen macht hebben, gemeente, als hij niet het geweld van de dood had, zegt Christus. En dat wapen, dat hanteert hij met wellust. En is die vijandschap, gemeente, van de dood juist daarom niet zo beangstigend? Omdat wij die vijand hebben binnengelaten, over ons geroepen hebben. Ja, Paulus wijst ons daar vanmiddag met nadruk op. Hij zegt, de dood is gekomen door de mens. God heeft de dood niet op ons dak gestuurd. door een mens die zich van God heeft losgescheurd als de bron van het leven. En als die mens in die macht, in de omklemming van de dood zit, hij kan zichzelf daar nooit meer uit bevrijden. Hij kan de macht van de dood niet verbreken, want, zegt de apostel, de prikkel van de zonde, van de dood, is de zonde. En wie kan de zonde wegnemen? En de kracht van de zonde is de wet. En wie kan de vloek van de wet ongedaan maken? Onmogelijk, zegt u. Bent u daar al achter gekomen? Hebt u dat echt ontdekt, gemeente? Waar de oorzaak ligt, aangrijpend, benauwend. Nee, zegt u misschien, het is geen blijde boodschap die u brengt. Ik spreek de apostel maar na, gemeente. En toch, dat is de paasboodschap. Wat? Als Paulus de dood een vijand noemt, daarin hoor ik de paasklokken luiden. Want weet u van wie de dood een vijand is? Ja, u zegt van ons natuurlijk. De dood is toch de vijand van de mens? Ongetwijfeld, dat is niet te loochenen. Maar dat bedoelt Paulus eigenlijk niet. Als hij alleen de vijand van de mens zou zijn, nou, doe dan de kerkdeur maar op slot, gemeente. Dan is er geen uitzicht. Dan bleef de macht van de dood ongebroken. Maar dat is de troost van dit geweldige hoofdstuk, dit glorieuze hoofdstuk dat Paulus met grote kracht verkondigt als hij de opstanding van Christus uitbazuint. De dood is niet in de eerste plaats mijn vijand, maar hij is Gods vijand. Paulus heeft het niet over de vijanden van mensen, maar over de vijanden van God. Zo zingt hij het opstandingslied van Christus. Van zijn overwinning over al zijn vijanden die hij in zijn verrijzenis uit de dood en uit het graf verslagen en aan zijn zegenwagen heeft gebonden. Hoor maar, indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus zouden stellen, ja, dan zijn we de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar nu draait plotseling om. Het wonder is gebeurd. Maar nu, Christus is opgewekt uit de dood. Daar is nog een inbreker die sterker is dan al die andere drie. Die ingebroken is in het huis van de sterke dood. En heeft hem zijn prooi ontnomen en de vrucht van de levenstriomf van Christus over de dood. Dat is ook dat hij eenmaal al zijn vijanden onder zijn voeten zal leggen. Ik denk dat Paulus dat met een blijde glimlach heeft geschreven, gemeente. Van binnen jubelend. De zegepraal die hij bevocht in zijn lijden en sterven en in zijn opstanding, die zal openbaar worden in het onttronen en vernietigen van alle macht en kracht en heerschappij, zegt Paulus. Want hij moet als koning heersen. En straks wordt die laatste vijand teniet gedaan. Als Jezus komt, hoe weet ik dat? Wel, zegt Paulus, ga maar in die hof van Jozef kijken. Daar zie je het open graf. En dat open graf, dat garandeert dat aan de macht van die vijand een einde komt. De dood is Gods vijand. Die zijn bedoeling met mijn leven heeft verstoord, die het plan van God dwarsboomt. En daarom zucht en kreunt het schepsel. En laat de dood dan van mij uitgezien, gemeente, wel recht hebben als het oordeel van God, jawel. Hij fungeert tegelijkertijd als gericht over mijn leven, straf van God, waarin het recht van God wordt gehandhaafd, omdat ik zelf voor deze inbreker de deur van mijn leven open gedaan heb. Maar hij blijft Gods vijand, zoals God wel meer zijn vijanden inschakelt, gemeente. Hij blijft Gods vijand die het bouwwerk van God afbreekt en de jubelzang van de schepping. Toen de morgensterren vrolijk zongen, doet verstommen en verandert in een aangrijpend klaaglied. En als de dood zou kunnen, ja, dan zou die in dienst van de duivel heel het werk van God voorgoed vernietigen. En het graf zou het einde zijn. Maar nu is het Pasen. Het is Pasen geworden. En Christus heeft aan die vredevijand zijn macht ontnomen. Nee, de dood kwam niet op hem af. Hij ging naar de dood toe. Om hem te verslaan. Door zijn eigen dood heeft hij de duivel immers de nederlaag toegebracht. Hij die de macht over de dood had. En nu de duivel verslagen is en de zonde verzoend is en weggedaan. Nou ja, dan is er voor de dood ook geen plaats meer, gemeente. En God werpt ze in dezelfde volgorde zijn schepping uit als waarin zij binnengedrongen zijn. Eerst de duivel, dan de zonde en dan de dood. Want door zijn gewilligheid en zijn gehoorzaamheid heeft Christus de duivel overwonnen, de kop van de Satan vermorzeld. Hij moest het onderspit delven, straks zal hij voor eeuwig gebonden worden. En in zijn verzoenend sterven bedekte Christus de zonde die voor eeuwig uitgewist is. En wat uitgewist is, kan je niet meer lezen. Dat is weg. En in zijn glorieuze opstanding heeft hij de dood geveld, die voorgoed uit de schepping van God wordt weggedaan. Ja, de laatste vijand, zegt Paulus, die vernietigd zal worden. Vinden wij ook wel een beetje jammer, hè? Het ergert ons ook een beetje, denk ik. We vinden dat minder prettig. Wij zouden liever gehad hebben, gemeente, dat de dood de eerste vijand was die weggedaan werd. En dan zouden wij de zonde en de duivel op de koop toegenomen hebben, ja toch? Dan zouden we onszelf nog wel redden. Al zouden we moeten blijven leven in een vijandige wereld en een onverloste schepping. Nee, zegt Paulus, zo niet. De dood is de laatste vijand. Eerst moeten die andere machten ontroond worden. Nou, Johannes op Patmos. Hij heeft het precies zo gezien, gemeente. Hij heeft eerst gezien in zijn alles wat God hem heeft laten zien, hoe de duivel geworpen werd in de poel van zwavel en vuur. En de macht van de Satan voor eeuwig werd verdorven. En daarna zag hij de ondergang van de dood. Vergeet het niet, gemeente. Dat is de volgorde die God handhaaft in zijn verlossingsplan met de wereld, maar ook in zijn heilsplan met zijn kinderen. Ook in hun leven is de dood de laatste vijand. Ach, dat is ook begrijpelijk, gemeente. De gelovigen, ze staan niet buiten de schepping. Een schepping die aan de vergankelijkheid, Paulus zegt, aan de ijdelheid onderworpen is. Het is alleen maar de vraag hoe Paulus dat bedoelt. Want als hij zegt dat de dood de laatste vijand is die vernietigd wordt, wat bedoelt hij dan? Ja, ziet hij dan op het levenseinde van Gods kinderen? U weet, zo wordt dat woord vaak uitgelegd en gebezigd. En dan zeggen we, ja, in het leven van Gods kerk, er zijn vele vijanden. En die moeten overwonnen worden. En die moeten bestreden worden. Want ze maken het Gods kerk heel moeilijk. En wij hebben daar de wapenen tegen te hanteren. Maar die laatste vijand, zeggen we dan, die laatste vijand, hè, aan het einde van mijn leven. Ja, ik weet wel, gemeente, ik heb het ook wel van nabij meegemaakt, hoe de dood het ook Gods kinderen soms nog heftig benauwd kan maken en kan beangstigen, zodat die laatste strijd nog hevig is. Maar zeggen we dan, als die geschreven is, ja, dan is de laatste vijand overwonnen. Maar dat is niet waar. Dat bedoelt Paulus ook helemaal niet. Gemeente, zo wordt het vaak uitgelegd en opgevat. Paulus bedoelt heel iets anders. Trouwens, als een gelovige de aardse loopbaan beëindigt, dan is de dood nog niet ontroond en vernietigd. Want hij legt het tegen die vijand af. De duivel kan wel niet verhinderen dat de zielen van allen die leven Christus was en die in hen, zegt Paulus, ontslapen zijn, terstond tot Christus opgenomen worden. Onbegrijpelijk is dat. De nabestaanden staan te huilen. En voordat de eerste traan gestort is, is die verloste ziel aan het zingen in de hemel. Ik kan het niet volgen. Maar het is wel waar. Terstond. Er is geen seconde tussen. Maar intussen, de graven worden nog niet geruimd. En de lichamen blijven nog achter. En aan de schoot der aarde toevertrouwd. In verderfelijkheid. In het stof van de dood gelegd. En de schepping is eigenlijk nog gebroken. Want het mens zijn, hè, ziel en lichaam, zijn nog gescheiden, gemeente. En dat nieuwe leven, ja, waartoe ze door de kracht en als vrucht van Christus' opstanding zijn gebracht, wedergeboren zijn. Dat nieuwe leven is nog niet volmaakt. Het is ook nog verborgen. Je ziet het nog niet. Het is nog met Christus verborgen in God. En de dood kan er wel niet bij. En de dood kan er helemaal niet meer aankomen. Maar de zaligheid is nog niet volkomen. Het wachten is nog op de opstanding van het lichaam. En zolang de dood nog heerst, gemeente, is hij als laatste vijand nog niet vernietigd. En ook Gods kinderen liggen nog onder de macht van de dood. Maar het blijft niet zo. Het blijft niet zo. Nee, zegt Paulus, daar komt een einde aan. Het is Pasen geworden. Indien wij met Christus gestorven zijn, geloven wij. We zien het nog niet. Het is wel waar. Zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wetend dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. Want de dood heerst niet meer over hem. En wat hij eenmaal voor de zonde gestorven is, dat leeft hij nu voor God. En met hem gestorven, wel, Paulus zegt het in Romeinen 6, dan houden wij het ervoor goden levend te zijn in Christus Jezus. Jawel. Maar we zien het nog niet. Nee, zegt Johannes, we zien het nog niet. Het is nog niet geopenbaard wat we zullen zijn. We wachten nog, gemeente, op de laatste vrucht van Pasen. En als die vrucht gerijpt is, dan komt Jezus terug. En dan zullen we hem gelijk zijn. En dan zullen we hem zien gelijk hij is. Dat houdt de duivel toch niet tegen. Nou, wat zeg ik? Hij kan niks meer beginnen. Want nu Christus uit de doden is opgestaan, zegt Paulus, heerst hij als koning totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd zal hebben. Nou, daar hoort de dood ook bij. En dan, als de volle vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God aanbreekt, dan zal die laatste vijand, dan zal de dood teniet gedaan worden. Dat is het eind. Dat is het allerlaatste. En dat zal gebeuren. Dat moet gebeuren. Het staat nog wel uit, maar het gebeurt zeker. Vast en zeker. Gemeente, de dood schijnt wel het laatste woord te hebben. Ja, dat dachten ze ook toen Christus in het graf lag. En zoals zoveel mensen vandaag in de dag denken, dood is dood. Het is gebeurd, fini, je hebt het gehad. Geniet ervan, pluk de dag voordat de nacht valt. Maar het is niet waar. De dood heeft niet het laatste woord, gemeente. Dat is aan Christus. Ah, dat is toch geweldig, zegt u. Ja. Gemeente, dat is de rijke troost van Pasen. Maar ik wil eerst iets anders zeggen. Dat mag ik ook niet verzwijgen. Dat is ook de diepe ernst van Pasen. Paulus wijst daar ook heel nadrukkelijk op. Pasen is het onherroepelijke begin van het einde. En nu is de wederkomst ingezet. En Jezus is nu onderweg. En dat einde komt in zicht. Nee, laat ik het anders zeggen. Jezus komt in zicht. En ik denk, en als ik het verkeerd heb, mag u het zeggen. Maar ik denk dat Pasen veel ernstiger en veel gevaarlijker is dan de mensen denken. Want het is de eerste stap op weg naar Christus verschijning. Zijn verhoging, die eindigt daar als hij wederkomt in heerlijkheid. En dan zal hij als de grote koning voor aller oog zichtbaar zijn. Ik kan het niet begrijpen. En vraag alsjeblieft niet aan me hoe dat zal zijn. Aller oog zal hem zien. En hoe? Hij zal triomferen over al zijn vijanden. Dan is zijn werk pas klaar. En dan krijgt het ook zijn uiteindelijke beslag. En dan heeft hij nog maar één ding te doen. Dan zal hij het koningschap aan zijn vader teruggeven. En dan is de dood verdwenen. Voor eeuwig weg. Onvoorstelbaar. De laatste vijand waar we zo bang voor kunnen zijn. Ontwapend. Volkomen verdwenen. Dan sterft er geen baby meer. Geen kleinkind en geen oud mens. Volledig uitgeschakeld uit Gods gerestaureerde en vernieuwde schepping. Dan is het een nieuwe wereld. Oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Dan is er geen begraafplaats meer. Dan kan je nergens meer een kerkhof vinden. Dan zullen Gods kinderen leven in de vrijheid van de eeuwige jeugd. Als de duivel met heel zijn aanhang, met het beest en met de valse profeet, in de afgrond geworpen zal zijn en de macht van de goddeloze voorgoed gebroken. En als al de koninkrijken van de aarde ontbonden zullen zijn en vorsten en volken voor Christus de knie zullen buigen. Ah, dan komt het laatste bedrijf. Paulus zegt, en dan zal het woord van Jesaja vervuld worden, het woord dat geschreven staat. Jesaja 25, het woord dat de profeet aan Israël heeft toegezegd, maar dat een veel diepere en bredere betekenis heeft dan Jesaja het zelfs ooit vermoed heeft, dan zal het werkelijkheid worden en dan krijgt het echt zijn volle betekenis. De dood is verzwolgen in de overwinning, voor eeuwig vernietigd. Nee, nogmaals gemeente, wij zijn aan deze kant van de dood, van de grens. We zijn midden in dit leven door de dood omvangen. En ik kan het me niet voorstellen dat er geen dood meer zal zijn. Dat er nooit meer een rouwadvertentie gelezen zal worden of opgemaakt. Want hoeveel advertenties lezen we niet? Soms heel aangrijpend. nu het uur van zijn vernietiging nog niet geslagen heeft, maar het komt wel dichtbij. Als er één bang moet zijn, dan is het de duivel. Het kan niet meer wegblijven. Het moet, zegt Paulus. Want Christus is opgestaan. Hij heeft de hel en al haar machten overwonnen. In zijn gehoorzaamheid, in zijn lijden. Hij heeft de zonde verzoend en de vloek tot zwijgen gebracht. En hij heeft aan de dood zijn prikkel ontnomen. Het is net als je bij een insect, bij een bij, zeg maar, zijn angel uittrekt. Nou, dan is dat beestje er geweest. Jezus heeft de angel van de dood eruit getrokken. En in feite moet u zeggen, is de dood er geweest. Want hij overwon hem. Hij ging de gevangenis van de dood in. En hij ging niet onder. Hij bleef niet in de dood achter. Hij stond triomferend op. Hij ging het huis van die sterke dood binnen en ontroofde zijn huisraad. En dan hoort u wat Paulus zegt, zoals de dood is door een mens, zo is ook de opstanding van de doden door deze mens, Christus Jezus. Pasen. Nee, u kunt het niet omvatten, zegt u, ik ook niet. Hoe machtig. En ik ga iets van begrijpen hoe Paulus in die heidense wereld, waar de dood woedde, waar de mensen ook geen benul hadden van wat het leven en de dood betekenen, hoe ik lees dat ze met grote kracht getuigenis gaven van de opstanding der doden. Ga Paulus eens beluisteren op de Areopagus. Nou, ze hebben hem uitgelachen en bespot. Ze zeggen, joh, kom maar eens een keertje terug, praten we nog wel eens verder. Maar het wordt wel verkondigd, gemeente. Straks, dan slaat de laatste bazuin. En dan zal de stem van de Zoon van God over heel de aarde hoorbaar zijn tot in de diepte van de zee. Ook de zeegraven. Hoe zeggen we dat? Die man heeft een zeemansgraf gekregen. Mensen die overboord gezet zijn of verzwolgen of in de oorlog. Duizenden mensen die in de oceanen begraven liggen, maar ze zullen opstaan. De doden zullen uitgaan, zelfs als je in het crematorium terechtgekomen bent. Wat dacht u? Bang? Jaren geleden in Plysjegent hier in Rotterdam, ik vergeet ook mijn leven niet. We kregen een gesprek zo over sterven en begraven en cremeren en weet u wat u tegen me zei. Voordat God me verbrandt zal ik hem een slag voor zijn. Ik zei bang? Toch wel, hè? Wegwezen. Maar God achterhaalt je wel. Gemeente, dan komt de grote en definitieve scheiding. Verwondert u daar niet over, zegt Jezus. Want het uur komt, waarin allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zij zullen uitgaan. Wie het goede deed, zal opstaan ten leven. Wie het kwade gedaan heeft, ten oordeel. Ja, voor de rechtvaardigen, dan wordt het Pasen. Dan breekt het nieuwe leven door. Dan zullen de verlosten naar ziel en lichaam, hoe zegt Paulus dat, het beeld van de hemelse dragen. En hem gelijkvormig zijn in heerlijkheid. Dan is alles wat verderfelijk is weg. Want dat moet onverderfelijkheid aandoen. Het sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En dan weer klinkt de zalige jubel van de verloste kerk. De dood is verslonden. Dood, waar ben je nu? Ja, dan mag de dood nog doorgaan, gemeente, ook na Pasen. Maar zijn dagen zijn geteld. Ik zou bijna zeggen, de dood is terminaal. Zijn einde is in zicht, wat dacht u? En duurt niet zo lang. Of hij moet zijn prooi voorgoed loslaten. Geen sterven meer, geen tranen meer. Johannes heeft het gezien, hè. Dat moet er wat geweest zijn. God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Weduwen, weduwnaren, wezen. Je kan nog soms zo lang verdrietig zijn, treuren over je geliefde doden. En het komt niet uit je hart weg, want de liefde vergaat toch nimmer meer. Maar dan, dan is de vreemdelingschap vergeten. Dan is alle smart verbannen. Dan zal er geen dood meer zijn en geen rouw en geen moeite. Want al die eerste dingen zijn weggegaan. Er blijft van de dood niks over. Volledig verslonden door het leven. En weer zeg ik, onvoorstelbaar. Ik kan er gewoon niet bij. Totaal anders dan het leven in deze gebroken en zuchtende wereld. Ja, het doopformulier heeft dan toch wel gelijk, gemeente. Dat dit leven toch niet anders is dan een voortdurend sterven. Geldt dat nou ook van dat kleine kindje in de wieg? Vanmorgen was ons zoveelste kleinkind even op bezoek, 4 maanden oud. En dan kijk je zo'n babytje aan. Dan gaat er door je ziel heen. Dan al, zegt u. Een voortdurend sterven. Maar het gaat voorbij. Zelfs bij het genieten van de voorsmaak van de eeuwige vreugde. De contouren lichten vandaag op, gemeente. Ja, voor wie? Die vraag moet ik u toch wel meegeven, gemeente. Voor wie? Bij ons in Ridderkerk staan overal langs de weg borden. Pasen. Er is hoop, maar terecht. Maar voor wie dan? Een gegronde hoop, ongetwijfeld. Maar weet u het? Of doet u al zoveel mensen doen die zeggen, ja, dat geldt voor hem. Nee, dat is voor hem bedoeld. Nee, nee, zo spreekt Paulus niet, gemeente. Gods woord is daarin heel duidelijk. Allen zullen opstaan. U ontkomt er echt niet aan. Niemand zal in het graf achterblijven of waar dan ook. Maar ze zullen niet alle opstaan tot het leven. U zegt, moet je dat nou vandaag zeggen? Ik dacht het wel, gemeente. Pasen heeft tweeërlei uitwerking. De doden zullen opstaan ten leven of ten oordeel. Ja, nou ga ik even met u mee naar wat Paulus schrijft aan die gemeente van Thessalonica met tweede schriftlezing. Waarom? Nou, dan kunt u dat gedeelte op uw eigen leven leggen. Kijk of het klopt. Ik wil niet, schrijft Paulus, dat u dat niet weet. Dat moet u dus weten. Dat u onwetende zou zijn over hen die ontslapen zijn. Opdat u niet bedroefd bent, zoals die anderen die geen hoop hebben. Er is wel hoop, maar die hebben geen hoop. Gemeente, daar kunt u zichzelf aan beproeven en dat kunt u niet, dat moet u ook vandaag. Want, zegt Paulus, indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, dan zal God ook hen die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Dat is toch duidelijk genoeg. Die ontslapen zijn in Jezus. Die straks als ze in de schoot van de aarde worden gelegd, gebracht worden in de slaapkamer van Christus. En die, net als die moeder dat tegen dat zieke kind zei, kom maar, je mag in mijn bed liggen. En daar lig je lekker. Dat zijn de mensen die met hem geleefd hebben, gewandeld hebben, gestreden hebben, geleden hebben. Paulus zegt, ja, laat Paulus maar napraten, gemeente, die de gemeenschap aan zijn lijden hebben gekend en de kracht van zijn opstanding. Want die horen bij elkaar. De kracht van Jezus' opstanding wordt openbaar in de gemeenschap aan zijn lijden. Met hem opgestaan in een nieuw leven, dan word ik gekruisigd aan de wereld en de wereld aan mij. En met Christus opgewekt, dan zoek ik en dan bedenk ik de dingen die boven zijn. Ik leef niet meer horizontaal, maar verticaal. Want mijn oude leven is met Christus gestorven en begraven. En mijn nieuwe leven is met Christus verborgen in God. En dat wordt straks op het bazuingeklank van de engel openbaar. Wel, over die mensen gaat het nou vanmiddag. Ook over u. Nee, de apostel heeft het niet over mensen die wel hopen, dat doet iedereen, maar die geen levende band met Christus hebben. Ze hopen wel, maar het is een dode hoop. Niet gegrond, niet gevoed uit de opstanding van Christus. Dat zijn de mensen die willen de dood wel ongedaan maken, maar de prikkel van de dood hebben ze geen last van. Ze zijn wel bang voor de dood, maar ze zijn niet bang voor de zonde. En ze willen wel deel hebben aan de laatste vrucht van Pasen, maar die eerste en die tweede vrucht van Jezus' opstanding, daar maken ze zich eigenlijk niet zo druk over. Want ze verstaan niet, gemeente, dat in het leven der genade aan de verheerlijking met Christus de rechtvaardiging door hem en de heiliging in hem voorafgaan. En dat de zalige opstanding van Gods kinderen alleen gewaarborgd is in de geschonken gerechtigheid van Christus. En dat wordt zichtbaar in het nieuwe leven van de vreemdelingschap op aarde. Duidelijk genoeg. Nee, tot die mensen zegt Paulus het niet. De dood wordt voor jou straks ook wel teniet gedaan. Want een dode hoop overwint de dood niet. Die blijft erin steken. Op die mensen is de vermaning van toepassing, gemeente, om het verkondigde evangelie, zegt Paulus, en dan begint hij dat hoofdstuk mee, dat ze aangenomen hebben en waarin ze staan, om dat puur en zuiver te bewaren. Paulus zegt, wil je tenminste niet vergeefs geloven. Maar wie het paasevangelie met een gelovig hart hoort, zoals het verkondigd wordt en het ervaart, en de kracht ervan die ervan uitgaat, kent. De kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Wat is het dan? Een machtige troost. Jezus is ook mij verschenen, schrijft Paulus in vers 8. Ten laatste van allen, ook aan mij. Die drie woorden, ook aan mij. Ja, weet u wat die mens dan ontdekt? En dat heeft Paulus ook ontdekt, gemeente. Dat de mens een nog veel grotere vijand heeft dan de dood. Want de dood is wel de laatste vijand, maar niet de grootste. De grootste vijand is de zonde. En moet ik daar niet veel banger voor zijn? Als je verschillende vijanden hebt, gemeente, dan probeer je toch in de eerste plaats van je ergste vijand af te komen. Als ik iemand iets toewens of weet ik wat, u kent die uitdrukking wel, dan zeggen we, nou dat wens je je ergste vijand niet toe. Nou, wat is nou uw ergste vijand? Ik denk dat heel veel mensen zullen zeggen, dat is de dood. Nee, zegt Paulus, dat is de zonde. Dat is de ergste vijand. En daar heeft Christus mij eerst van verlost, gemeente. Daar ging het toch om. Hij heeft eerst met de ergste vijand van God afgerekend. En straks dan rekent hij af met de laatste vijand. En dan is het gebeurd. Want van die last van de zonde heeft Christus al de zijne verlost, gemeente. En zo worden ze bevrijd van de vrezen des doods. en mogen ze in Christus ontslapen. Wedergeboren tot een levende hoop. Het fundament waarop die hoop staat. Jezus leeft. Niet wat ik doe, maar wat Hij gedaan heeft. Mijn werk is stukwerk. Maar zijn werk is volkomen. Mijn werken doen mij toch de dood aan. Maar zijn werk schenkt me het leven. Ja, dat heeft Paulus zelf geleerd. Hij had zich letterlijk doodgewerkt, gemeente. Met heel zijn vroom fariseïsme. En alles wat een winst was, het bleek hem juist afbreuk te doen. Het was een harde les, hè. Ja, dat is een harde les, gemeente. In de confrontatie met de opgestane Christus. Wat zei de Heer Jezus het eerst tegen Paulus? Ach, mijn lieve jongen. Nee hoor. Hij zei, waarom vervolgt gij mij? Saulus van Tarse. Dat herinnerde me aan die andere Saul, weet je wel, uit het Oude Testament. Die David achterna zat. Die heette ook Saul. En die vervolgde David. En Saulus van Tarse, die vervolgde de zoon van David. Waarom doe je dat? Gemeente, waarom doen we dat? Ja, dan tel dan je winst maar uit. Dan hou je alleen maar schade over, gemeente. Alle dingen schade. Om de uitnemendheid van de kennis van Christus. Ja, dat is het. Uitnemendheid. Daar is Paulus dan achter gekomen. Wat schrijft hij? Door de genade van God ben ik wat ik ben. En wie is het nou niet met hem eens? Maar dan is die genade ook niet vergeefs, zegt Paulus. Want die doet mij werken in een levende hoop. En doet me in zekerheid verwachten. In zijn opstanding is mijn zalige opstanding gewaarborgd, gemeente. Als hij al zijn en dan ook mijn vijanden. Die volgorde alsjeblieft niet omkeren. Want mijn vijanden zijn altijd niet Gods vijanden, nee. Maar zijn en mijn vijanden teniet gedaan zal hebben. Ook de laatste. Jawel, die ook een kind van God tot het einde toe belaagt en het lichaam sloopt. Maar dan valt het levenslicht van de opgestane Christus in de duisternis van de schaduw van de dood. Al is die schaduw soms heel erg lang. Zalig de doden die in Jezus ontslapen. Straks worden ze wakker en zullen ze hem zien. Vast en zeker. Want hij leeft en hij komt weer ten gerichte op de wolken. En dan buigt alle knie zich neer. Alle zondaars, alle volken treden voor de rechter aan. Want de Heer is opgestaan. Ja, Gods bazuinen zullen klinken. De eerste dingen zijn vergaan. En nieuwe hemelen zullen blinken. Nieuwe tijden vangen aan. Nu de Heere is opgestaan. O, die dag van heil en loon. Dag van jubel. Dag van glorie. Wie ontsliepen in Gods Zoon. Zij zullen opstaan in victorie. Want het eeuwig licht is opgegaan. Onze Heer is opgestaan. Amen.